Nieuwe tijden vragen om nieuw leiderschap. Mijn naam is Petra Kuipers en vanaf deze plek neem ik je mee op onderzoek naar hoe we nieuwe vormen van leiderschap kunnen ontwikkelen in organisaties, in teams en, niet in de laatste plaats, bij onszelf. Samen herschrijven we de definitie van leiderschap. De Nieuwe Leiders Podcast is een podcast vol inspiratie en informatie voor formele en informele leiders. Let's go! Ja, weet je wat voor mij een grote vraag is en waar ik heel graag met je zou mee willen starten is, wat is wat jou betreft de grootste misvatting over burn-out? Wat is een groot misverstand?
Het is een groot en ook heel groot misverstand, is dat burn-out de schuld is van de individu. En dat is een misverstand die ik zelfs toen ik burnt-out raakte, zelf ook had. En die heerst nog steeds in onze maatschappij. En dus natuurlijk, nu hebben we ondertussen decennia aan onderzoek waaruit blijkt dat burn-out eigenlijk niet de schuld van de individu is. Dat het wordt veroorzaakt door cultuur, door onze organizational culture, maar ook eigenlijk dingen breder op maatschappelijk niveau. Mm-hmm. Maar we hebben nog steeds de neiging om toch te denken van, het is mijn schuld geweest. Ja. Of ik ben zwak als ik burn-out raak. Terwijl burn-out eigenlijk gewoon een hele intelligente respons is eigenlijk van ons lichaam, ons hersen, zelfs ons ziel, op chronisch stress. En dat is iets, dat misverstand, ik denk dat veel mensen ook rationeel ondertussen weten dat burn-out van buitenaf veroorzaakt wordt. Maar toch zit er nog een klein beetje schaamte eraan. Ja. We hebben toch een beetje het gevoel van, maar als ik nog sterker was geweest of nog harder mijn best had gedaan, had ik het kunnen voorkomen. En zo werkt het helaas niet.
Zijn er ook, laat ik het anders vragen. Zijn er speciale persoonlijkheden die gevoeliger zijn voor burn-out dan anderen?
Dat zit er wel in. In het algemeen zien we dat mensen high achievers en meer aanleiding hebben tot burn-out. Dus als je altijd een hoge cijfers hebt gehaald, hoger presteert, dat zijn de juiste mensen die dan sneller in burn-out kunnen raken. Omdat ze vaak ook over hun grenzen heen gaan en meer de neiging hebben om werk en deadlines te prioritiseren in plaats van hun eigen gezondheid en behoeftes. We zien ook bijvoorbeeld perfectionisme kan een overeenkomst hebben met burn-out. Dus er zijn wel wat dingen die we als persoon hebben, zeker die ik zelf ook in mezelf herken. Dus dat zit er wel bij. Mm-hmm. Maar de echte oorzaken zitten eigenlijk gewoon buiten ons af. Dus ook al heb je dat soort dingen eigenlijk niet, kan je nog steeds in burn-out komen.
Oké. En je bent heel open over je eigen burn-out processen. Kan je ons eens meenemen in, hoe ging dat bij jou? Want je zegt, ik heb eigenlijk pas later bij mezelf erkend dat ik burn-out was. Mm-hmm. Hoe ging dat precies? Kan je ons eens meenemen in dat proces?
Zeker, Petra. Ik ben advocaat geweest bij een grote kantoor hier in Amsterdam. En ik had in Australië rechten gestudeerd en eigenlijk een aantal jaren gedacht van, ik wil eigenlijk geen advocaat worden, maar toch bij een kantoor aan de slag gegaan als paralegal. Daar kreeg ik de mogelijkheid om ook advocaat te worden. Mm-hmm. En dat deed ik. En dat is een van de grotere kantoren, dat noemen ze in het Engels Magic Circle. Het klinkt heel vaag, bijna een soort van Harry Potter, dat is het niet. Maar gewoon heel erg veel status zit erbij als je daar werkt.
Ja.
En ik weet nog toen bij de sollicitatiegesprek, niet bij het sollicitatiegesprek, maar toen ik mijn contract ging tekenen, vertelde ze ook, het is een 40 uur contract, maar je gaat veel meer werken. En toen dacht ik nog van, maakt mij niet uit, ik ga bij deze kantoor werken, dit is zo gaaf, ik ga het gewoon doen.
Ja.
En redelijk snel was ik ook echt heel veel uren aan het maken. Mm-hmm. Echt tot 70, 80 uur in de week.
Wow.
En redelijk snel merkte ik ook gewoon lichamelijke symptomen.
Wat merkte je?
Lichamelijke symptomen. Dus ja? Symptomen, die fysieke symptomen zoals hoofdpijn. Ik viel af. Ik had rashes op mijn huid. Mm-hmm. Of echt een soort van, alsof mijn lichaam een soort van signalen wilde geven. Van, hey, dit gaat niet goed. Mm-hmm. Ik sliep ook heel slecht. En dit was echt over een periode van misschien 3-4 jaar.
Ja.
Dus het is een hele, als ik dan terugkijk, denk ik, want het is een hele soort van sluipmoordenaar. Het is echt een hele subtiele proces.
Ja, je lichaam begint met fluisteren. Maar ja, als je niet luistert, ja.
Dan gaat hij schreeuwen. Exact. Ja. Dus op een gegeven moment, ik werd steeds gevraagd door vrienden, ook door mijn partner toen de tijd, van hey, is dit wel gezond? Mm-hmm. En ik was toen al echt een beetje in denial. En ik zei steeds van, nee, gaat goed, I'm fine. Het hoort er gewoon bij. En op een gegeven moment, ik hield dit best wel lang vol. Op een gegeven moment was ik onderweg naar Frankrijk om mijn broer op te zoeken. Die was daar een postdoctorate aan het doen in Nantes. Mm-hmm. Het was vrijdagavond. Ik had dat laatst gewerkt, de laatste vlucht van Schiphol naar Nantes gepakt. En ik weet niks meer van die vlucht van aankomst in Nantes. Maar toen ik mijn broer weer zag in de aankomstzaal, stortte ik in elkaar. Wow. Ik viel op de vloer, begon met huilen en het hield niet op.
Wow.
En dat was echt het moment. En ik denk omdat ik, weet je, mijn broer is mijn beste vriend. Echt, mm-hmm. We zijn heel close. En dat ik hem zag, kon ik mezelf niet meer voor de gek houden. Ik was zo ongelukkig. Zo diep ongelukkig. Ja. En zo moe. Zo op.
Ja.
Dus dat was echt een soort van, dat was inderdaad, dat mijn lichaam had zoiets van, ja, het is mooi geweest. Je moet hier iets aan doen.
Had je tot dat moment het gevoel dat je je werk leuk vond, interessant vond? Gaf het voldoening tot dat moment?
Dat is een goede vraag. Want ik denk dat ik, als ik heel eerlijk antwoord, is dat antwoord nee. Maar als je mij toen de tijd had gevraagd, was mijn antwoord denk ik ja geweest. Een soort van automatisch, ik ga hier niet over nadenken. Ik geef gewoon een ja als antwoord. Mm-hmm. Omdat ik ook ergens bang was voor de verandering die zou gaan komen als ik echt eerlijk met mezelf was over die vraag. Ja. Als ik echt eerlijk ging kijken van waar word ik blij van, wat wil ik met mijn leven doen, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet, dan was het redelijk snel geweest dat ik, dan had ik geweten dat het gewoon niet voor mij de juiste pad was. Ja. Advocatuur is een hele mooie vak en ik heb heel veel vrienden die nog steeds in werken. Het is heel uitdagend, maar ook heel belangrijk. Maar voor mij was het gewoon niet juist. En zeker niet in die omgeving.
Maar volgens mij zei jij aan het begin, als ik het goed onthouden heb, van ik wist niet zeker of ik advocaat wilde worden.
Ja.
Had je toen al, gaf je intuïtie je toen al iets terug met de kennis van nu? Was daar toen al het zaadje geplant? Of is dat te makkelijk gedacht?
Nee, ik denk dat inderdaad zo is gegaan. Het was een soort van, ik wist ergens onbewust, mm-hmm. omdat ik dat soort vragen eigenlijk niet echt bewust stelde tegen mezelf of in gesprekken met vrienden. En ik had toen ook geen coach of therapeut en zo. Ik denk dat ik ergens van binnen wist dat het niet bij mij paste. Maar toen dit op mijn pad kwam, en het kwam echt op mijn pad, deze kant om bij een hele prestigieuze kantoor te gaan werken, had ik zoiets van dat stem van mijn vader in mijn hoofd van, jij zou een goede advocaat kunnen zijn. Van toen ik 11 was. En dat er nog steeds fluisterde die stem in mijn hersens. En ook, het was gewoon heel verleidelijk, denk ik, om een belangrijk advocaat te zijn. Want dan hoefde ik niet meer na te denken over wat ga ik verder doen of wat past echt bij mij.
Ja. Maar je bent, we hebben in het vorige gesprek er even over gehad, je bent hoogsensitief ook. Is dat überhaupt wel te combineren? Ik ben zelf ook jurist, laat ik maar uit de kast komen. Dus.
Oké, ja. Ja, het is lastig om te zeggen. Dus de vraag is of het überhaupt te combineren is.
Nou ja, zeker met advocatuur. Het vraagt natuurlijk nogal wat, want waarschijnlijk is het ben jij ook een hoog rechtvaardigheidsgevoel, hè, kan ik me voorstellen. Je bent niet voor niks rechten gaan studeren. Daar zit vaak iets idealistisch in.
Absoluut.
Is dat een verhoogd risico, denk je? Of is dat te makkelijk gedacht?
Nee, ik denk dat het een verhoogd risico is. En ik heb ook goede vrienden die nog steeds in de advocatuur zitten, die dat ook zijn, hooggevoelig. Maar het verschil, een hele belangrijk verschil, is zij hebben vanaf jongs aan een sterke zelfkennis opgebouwd. die kennen zichzelf heel goed. Niet alleen dat, ze waarderen zichzelf zoals ze zijn. Ze geven zichzelf onvoorwaardelijke liefde. Wat betekent dat ze heel goed grenzen kunnen stellen.
Ja.
En dat is natuurlijk in de advocatuur, het is niet zo dat we dan helemaal tot 40 uur per se moeten gaan komen. Maar die grenzen stellen en jezelf heel goed kennen en vanuit daar handelen, daar ligt het verschil tussen burn-out en een gezond en sustainable carrière in de advocatuur.
Ja, dus dat was eigenlijk een module die jij nog niet...
Nope. En ik was, ja, als ik terugkijk, denk ik, nou, ik was 32 en ik had mezelf eigenlijk nog nooit durven vragen, wat zijn mijn values, wat is belangrijk voor mij, hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? En ik had dat dus na die burn-out, was het eigenlijk een cadeau. En het was natuurlijk, ik had ook de voorrecht om even de tijd te nemen na die burn-out om te herstellen en wat voor vragen te gaan stellen. Maar ook voor het eerst in mijn leven echt heel bewust gaan kiezen, weten wie ben ik en kiezen hoe ga ik dat neerzetten in de wereld. Hoe wil ik mijn tijd en energie hier gebruiken en hoe kan ik dat op een authentiek manier doen?
Ja, ik heb eigenlijk bijna een nieuwe relatie aangaan, hè? Maar dan met jezelf. Dat is echt weer een soort van elkaar leren kennen, maar dan naar jezelf toe. Zo klinkt het bijna.
Dat is een heel mooie metafoor eigenlijk, want zo is het inderdaad. Een soort van, ook een rouwproces van wat ik achterliet. Ik merkte ook bijvoorbeeld de neiging bij feestjes en zo, als ik mezelf introduceerde, van ja, ik ben voormalig advocaat. Ja. Toch was die identiteit toch belangrijk in die fase daarna.
Ja.
Om een soort van, ja, om te laten tonen van, ja, ik ben ook intelligent.
Ja, ja, ik kan wel iets.
Exact. Maar wat ik dan, op een gegeven moment dacht ik ook heel bewust van, ik wil zorgen, en dat klinkt misschien een beetje idealistisch, of misschien zelfs een beetje gek, maar ik ging mezelf vragen van, hoe kan ik een leven leiden, zodat ik op ieder moment, als ik morgen doodval, dat ik weet dat ik echt al een volle leven heb gehad. Dat ik dat niet heb uitgesteld en mijn authentieke leven niet heb uitgesteld. Mijn rust, liefde, weet je, alles wat ik wil. Ja. En dat is niet op een hedonistische manier, absoluut niet. Want ik vind het heel leuk nog steeds om hard te werken en mooie dingen te doen op het werkgebied. Maar met dat als een soort van rode draad, dat heeft me in een hele andere richting gebracht waar ik enorm dankbaar voor ben.
Wat was het belangrijkste wat je over jezelf geleerd hebt in die, zeg maar, die... nieuwe periode. Je zat in Nantes, je ging daar echt door je hoeven heen eigenlijk. Je hebt daar gehuild, je bent ingestort. Wat gebeurt er dan daarna en wat voor inzicht geeft het je?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik zit even te denken, want het was eigenlijk een soort van een proces en bijna een reis die nog niet is geëindigd. En dat was dus eerst dat weekend dat ik samen met mijn broer was, ten eerste erkennen van ik ben heel ongelukkig. Wat houdt dit in praktisch gezien? Wat voor gesprekken moet ik gaan voeren? Wat voor beslissingen moet ik gaan nemen? Maar ook een soort van op een metaniveau van wat betekent dit voor mijn leven? En dat was tegelijkertijd het engste gevoel die ik ooit heb gehad van shit, ik moet wellicht de advocatuur loslaten. Ik moet dit onderdeel van mijn identiteit loslaten, want het klopt niet. Het past niet bij mij. Ja. Maar het was ook freedom. Het voelde ook als liberation, omdat ik voor het eerst echt dat toeliet in mezelf van ik mag zijn wie ik ben. En ik mag de authentieke Sally zijn. Ik mag daar naar op zoek gaan, ten eerste. Wie is dat?
En dan, toestemming, ja.
Precies, ja. Toestemming. Ja.
Het is ook zo mooi, hè? Want heel veel mensen denken als je iets doet wat aligned is of wat dan ook, dat je dan voel je op je best, dat is ook zo. Maar je kan ook in jezelf voelen als je erkent, ik zit niet op de goede weg, hoe pijnlijk dat ook is, dat je je identiteit gaat verliezen voor je gevoel en dat soort dingen. Maar dat geeft meteen ook een soort van, een soort zucht van, dit is waarheid, weet je wel, dit is, dan ben je er nog niet, maar het erkennen, dat doet al iets met je hele zenuwstelsel, heb ik het idee.
Absoluut. En ik denk dat, Peter, ik moet weer denken aan wat je noemde over een relatie uitmaken. Dat kan je ook ervaren in een relatie. Erkennen dat het gewoon niet werkt, kan een van de pijnlijkste inzichten zijn die je in je leven krijgt. En tegelijkertijd geeft het ook ruimte. Het geeft ook opluchting. Want ineens kan er verandering komen. En dat kan ook eng zijn. Dat vind ik ook heel mooi eigenlijk van het leven, hoe paradoxaal het soms kan zijn.
Ja, maar ja, het klinkt, hè, als ik even heel erg uitzoomen op het hoogste niveau kijk, is dat je, als je yin en yang hebt, dat je heel lang in yang, in doen, in actie, in status, in hè, dat soort dingen, en dat je eigenlijk met geweld bijna in yin terechtgekomen bent, in overgave, in ja, en nu, waar gaat de stroom mij nu brengen? Hoe verliep dat stukje voor je? Want wat gebeurde er vervolgens? Je was hè, in Nant, je hebt daar heel praktisch uitgewerkt van welke gesprekken moet ik voeren, et cetera, et cetera. Je hebt gerouwd, maar dan?
Ja, en toen, dat was eigenlijk pas het begin. Want het heeft echt dan nog fysiek en fysiologisch heeft het herstel van burn-out nog wel, ik denk, 1,5 jaar gekost voor mij.
Ja.
Dus het is echt het beginpunt. En ik denk dat het ja, een van de belangrijkste dingen daarin was gaan zoeken naar de waarheid inderdaad. Het yin, ik moet zeggen, dat was zo oncomfortabel.
Ja.
Ik was zo'n type A. Ik was altijd een soort van marathon, ashtanga yoga, hoe harder, een beetje, een soort van ontspannen is, dus 14 kilometer lopen, een beetje dat soort dingen. Ja. En dat zie ik ook heel erg terug in mijn klanten, in de organisaties waarmee ik nu werk. Dat was een soort van gedwongen yin. En dat was dus, ik vond het heel oncomfortabel, maar ook heel erg leerzaam. En het was een soort van gedwongen ook self-care. Voor het eerst moest ik voor mezelf zorgen. En moest ik echt gewoon heel voorzichtig met mijn energie en tijd omgaan. Wat ik eigenlijk tot die tijd nooit echt had gedaan. En ineens beseffen van, toen eenmaal na een paar maanden was mijn energie hersteld. Ik had ondertussen ook opgezegd, want het was gewoon overduidelijk dat ik daar niet blij van zou worden. En toen inderdaad de grotere vragen gaan stellen van, hoe wil ik verder, wat ga ik doen? En grappig dat je de woord yin en yang gebruikt, want ik ben toen ook yogadocent geworden. En als een soort van... En niet per se om dan les te gaan geven, maar meer voor mijn eigen ontwikkeling van wie ben ik. Het was duidelijk voor mij, ik moet even terug naar mezelf. Nogmaals, echt een voorrecht dat ik toen, dat het kon, zeg maar, financieel en alles. Dat het gewoon geregeld zo, dat ik het zo kon oppakken en gewoon een baantje erbij. En daar de focus op neerleggen. En nu ben ik gewoon veel bewuster hoe ik mijn tijd en energie gebruik. En ik maak nog steeds fouten. Ik ga nog steeds af en toe over mijn grenzen heen. Maar door die proces, en ik denk ook als kern, mezelf het waarde, weet je, onvoorwaardelijke liefde naar mezelf toe en mezelf de waarde, worth vinden om voor mezelf te zorgen. Dat is zo'n belangrijke kern. En ik denk dat vaak focussen we op de yoga, de meditatie, weet je, de andere dingen die we kunnen doen voor self-care. En die zijn ook heel belangrijk.
Ja.
Maar als onze motivatie daarvoor is om beter te presteren, meer uit onszelf te halen, dan gaat het mis. Ik ben echt wel overtuigd dat onze motivatie moet gewoon zijn omdat we het waard zijn. Omdat we genoeg zijn zoals we zijn. Zonder prestaties, zonder titels, zonder salaris. Gewoon zoals we zijn. Dat is echt een...
Ja, als ik terugkijk op mijn eigen burn-out, dan denk ik, het is ontstaan door een denkfout. En de denkfout is, ik ben niet goed genoeg. En elke keer in alles, of je nu gaat hardlopen, of je yoga gaat doen, of je een rapport schrijft, of je een presentatie houdt, het is nooit goed genoeg. En als dat jouw denkfout is, dan beïnvloedt het alles en zal je ook nooit dat niveau kunnen halen, want het is toch nooit goed genoeg. En daar begint het. En pas op het moment dat je die denkfout kan omprogrammeren bij jezelf en kan zien dat het ook pertinent niet waar is. Het is niet waar. Ik huur graag in alle rollen die ik heb, huur ik graag mensen in die ooit een burn-out hebben gehad. Mm. Want ik weet, het zijn harde werkers. Het zijn mensen die in het vuur hebben gestapt, noodgedwongen, en die zichzelf hebben leren kennen. En dat ontgroeid zijn, zeg maar. En die elke keer als ze daar weer tegenaan schurken, want dat blijf je je hele leven lang doen, denk ik, als je zo'n persoonlijkheid ook hebt en die neiging hebt, dan ga je het herkennen. Je hebt een rem aangegroeid. En die rem heet misschien wel zelfliefde of zelfacceptatie.
Absoluut. Ja, super mooi dat je dat deelt. En dat is ook gewoon, zoals ik dat omschrijf in mijn eerste boek, het voorkomen van burn-out. Het gaat om self-compassion. Dus eigenlijk dat eerste stuk van I am good enough. Precies dat denkfout wat je omschreef. Ja. Dus die herstellen. En dat kan tijd kosten. Dat weet je, als we jaren in het patroon hebben gezeten, kan het ook soms jaren duren voordat we echt uit die denkwijze kunnen komen. Daarnaast zelfkennis. Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? En als derde, self-awareness. En dat is precies wat je omschreef over die mensen die burn-out hebben gehad. Die hebben vaak in hun, als een van hun vaardigheden, is goed naar hun lichaam en emoties luisteren. Ja. Wanneer ze grenzen aangeven. Want als we daar bewust van zijn, kunnen we daarnaar handelen. Kunnen we steeds meer dichter bij onze authentieke zelf komen. En goede keuzes voor onszelf blijven maken.
Ja.
En onder andere ook burn-out voorkomen.
Ik wil met jou een uitstapje maken naar cultuur. Want je gaf in het begin aan, hè, er zijn externe factoren die een rol spelen daarin. Dus hè, het is, aan de ene kant kan het voor een deel je aanleg zijn, maar als het niet in vruchtbare aarde gebeurt, wordt het geen burn-out. Kan je iets vanuit jouw ervaring delen over cultuur, wat dat doet? Want bij jezelf, maar ook bij de klanten waar je mee werkt.
Zeker, ja. Zoals ik dat heb omschreven in mijn boeken, zie ik als de oorzaken van burn-out, het is een slecht of een toxic culture op drie niveaus. De eerste is organizational culture. Dus dat zit vaak in een organisatie dat er te veel van mensen wordt gevraagd, dat er slechte leiderschap is, dat er geen goede sfeer is op de werkvloer, dat er te weinig resources zijn om werk goed te kunnen verrichten, onduidelijkheid over rollen, dat soort dingen. En er zijn, weet je, eindeloze variaties op hoe dat dan precies uitziet binnen een organisatie. Maar dat is dus één aspect van de cultuur, cultural aspect. Maar mensen die entrepreneur zijn, die kunnen ook burn-out raken. Dus zoals ik het zie, heb je dus die organizational, maar ook societal. Want dat betekent de societal work culture. Dat gaat over hoe we over werk denken en praten. Dat het genormaliseerd is bijvoorbeeld om een verjaardagfeestje over te slaan, omdat we moeten werken. Dat is een soort binnen onze maatschappij. En het verschil per land, per cultuur een beetje.
Ja, maar iedereen heeft het wel altijd druk. Want als je niet zegt dat je druk hebt, dan lijkt het alsof je...
What are you doing? Maar,
ja, wat doe je dan met je leven? Ja. Dat je geen waarde toevoegt als je het niet druk hebt. Dat
exact.
Is
het, exact. En dat is dus, dat is zo genoemd. Weet je, dat, en ik zie het ook bijvoorbeeld bij mijn ouders. Die zijn in moeilijke tijden opgegroeid. Voor hun was het heel belangrijk dat ik een goede baan had, een goede profession. Want dat was voor hun een teken van zekerheid en stabiliteit. En dus ik snap ook volledig waarom ze mij een beetje die kant op hebben geduwd. Hard werken, advocaat worden. Weet je, status, succes.
Ja, dan konden ze daar een vinkje zetten. Chop,
exact, klaar.
Maar, Sally is klaar, ja.
Precies. Maar doordat ik dat allemaal... En ik zie cultuur is een soort van bijna de air that we breathe. Het is om ons heen. Het is heel moeilijk om daar niet een soort van dat mee te nemen. En dat is het derde aspect van cultuur. Dat is de internalized culture. Dus we hebben organizational, societal en dan internalized. We worden niet geboren met het gedachte van ik moet CEO worden. Of ik moet presteren. Of mijn waarde hangt van mijn salaris af. Dat internaliseren we door de jaren heen. Misschien van ouders of van...
TV-series, succes wordt op een bepaalde manier wordt dat weergegeven. Dat is heel impactvol op een bepaalde leeftijd, ja.
Absoluut. Ja, exact. Popculture en docenten en weet je, gewoon alles om ons heen. Reclame. Het is allemaal een soort van heel erg extern gericht en heel erg presteren en externe prestatie. Mm-hmm. En dan, doordat we dat internaliseren, dan komen we binnen bij een advocatenkantoor en dan sluit het aan met ons eigen perspectief.
Ja.
Dan voelt het normaal. En dan ga je ook over je grenzen heen. Omdat het... Ja. That's just what happens.
Stel dat jij toen jouw authentieke zelf al had gekend bij die sollicitatie. En ze hadden gezegd, ja, het betekent wel dat je misschien een 40-uur contract tekent, maar dat je soms wel 80 uur werkt of regelmatig. Hoe zou je toen gereageerd hebben?
Als ik...
Met hoe je nu bent, met de ervaring die je hebt gehad, met de zelfliefde en de zelfcompassie die je nu hebt. Hoe zou je nu in dat gesprek hebben gezeten?
Dan was ik opgestaan en weggelopen. Okay. Dat is zo ver over mijn grenzen heen tegenwoordig. Ja. Ik geloof heel erg in het shift naar 4-day workweek bijvoorbeeld. Dat er echt gewoon kijken van, kunnen we beter werken, zodat we ook minder kunnen werken? Dus en ik had het ook een soort van meteen ingezien van iemand vragen om zo'n contract te tekenen en dan zeggen dat het anders is.
Ja.
Op een advocatenkantoor ben je gewoon keihard aan het liegen over
niet integer,
inhoud van een contract.
Ja.
Dat had ik wel een soort van niet ethical gevonden, denk ik. Nee. Was ik nu gewoon echt wel weggelopen.
Ja, mooie stap, hè? Hoeveel wijsheid er uit zoveel ellende kan ontstaan.
Absoluut, ben ik absoluut dankbaar voor. Het is een soort van, ik wil burn-out voorkomen. Ik wil dat andere mensen daar niet doorheen moeten gaan. Want het is, zoals jij ook weet, hele heftige ervaring. Ja. Maar het heeft absoluut heel veel leermomenten met zich meegebracht.
Ja. En nu ben je co-auteur van The State of the Workplace Burnout. Dat heb je al een aantal keer, is er zo'n rapport gekomen. Wat voor ontwikkeling zie je daarin? Wat is de trend, de tendens die je ziet daarin?
Ja, het is eigenlijk wordt burn-out steeds aanweziger. Dus de cijfers gaan langzaam maar wel steeds omhoog. Dus, en dat voelt een beetje averechts ergens, want we weten zoveel over burn-out. We hebben best wel duidelijk, ik ben ook niet de enige die roept van... Burn-out wordt veroorzaakt door cultuur, door organisaties, leiders moeten stappen zetten. We weten het allemaal, maar er verandert niks. En niet alleen er verandert niks, het wordt steeds erger.
Ja.
Wat ook interessant is, in ieder geval het afgelopen jaar zagen we ook een enorme groei in burn-out in jonge mensen. Dus mensen echt begin half 20, in de eerste fase van hun carrière, die nu al verschijnsels van burn-out tonen. Wow. En dat is zorgwekkend.
Ja, ja. Wat zou je leiders kunnen adviseren? Hè? Mensen die hier naar luisteren zijn veel mensen op een leidinggevende positie, directeuren, eigenaren van een bedrijf. Hoe zouden zij hun verantwoordelijkheid meer kunnen nemen om deze tendens te keren?
Het is een proces. Het is een lastige, complexe vraag. En er zijn eigenlijk twee dingen die ik zou aanraden voor een leider. De eerste is om de tijd en energie te nemen om het op een systematic niveau te gaan bekijken. Mm-hmm. Vaak wordt burn-out veroorzaakt door kleine dingen die dagelijks gebeuren. En dat kan zijn interactie met je manager, dat kan zijn een onduidelijkheid in hoe je werkt, dat kan zijn een soort van delay in het werkproces, wat onhandig is, waardoor je gewoon veel meer uren maakt. Het zijn allemaal kleine dingen. Dus echt gewoon gaan kijken van hoe kunnen we zorgen. En dit kan ook een co-created iets zijn, samen met je team kijken van hoe kunnen we beter met elkaar samenwerken? Ja. Hoe kunnen we efficiënter werken? Waar kunnen we frustraties en dingetjes uit onze werksystemen halen, zodat mensen kunnen gewoon focussen en minder onderbroken worden bijvoorbeeld in hun werk?
Dus eigenlijk de vraag, waar stroomt het niet? Waar stagneert het?
Precies, exact. Ja, ja. Hoe kunnen we flow creëren in onze werkprocessen? Mm-hmm. En dat kan, weet je, dat is niet zo 1, 2, 3 gedaan. Maar dat is wel een hele belangrijke stap. En bijvoorbeeld ook het werk wat ik zie bij bedrijven die dan bijvoorbeeld naar een 4-day workweek gaan. Mm-hmm. En dat klinkt als een enorm proces. Maar doordat je je wordt gedwongen om naar die dingen te... Als je van 40 naar 32 uur gaat voor hetzelfde salaris... worden gedwongen om naar al die systemen en processen te gaan kijken.
Slimmer werken en niet harder, ja.
Dat is
het. Want anders heb je meer burn-out in plaats van minder, ja.
Exact. Ja. En wat ik ook leiders heel graag zou willen meegeven, is wat zijn je eigen geloofdes over werk? Hoe zit je zelf erin? Wat voor role model ben jij voor je organisatie, voor de mensen om je heen? Want vaak wordt het een soort van, nou ja, dan gaan we de processen veranderen, maar dan ga ik nog steeds 80 uur per week werken. En niet dat dat per se slecht is, weet je. Dat is niet per se iets slechts. Maar als we dat een soort van automatisch klakkeloos doen, en zeker als leiders, we onderschatten denk ik hoeveel impact dat heeft op andere mensen om ons heen.
Ja.
Heel goed voor jezelf zorgen, je eigen grenzen, je kwetsbaar opstellen, over moeilijkheden praten. Daardoor juist meer een soort van psychologische veiligheid in je werk, in je team, in je cultuur brengen. Zodat mensen steeds meer het gevoel hebben van, ik kan over dit soort dingen praten.
Ik kan het adresseren, ik kan het überhaupt uitspreken. Exact. Ja.
En ik kan ook nee zeggen. Bijvoorbeeld, ik zie ook bij organisaties waar mensen echt gewoon bang zijn om nee te zeggen, om pushback te geven. En leiders zien dat misschien niet, omdat ze zelf dat niet van de medewerkers horen. Maar als ze worden geïnterviewd door iemand anders, of ze geven antwoorden op een survey, zeggen ze van, ja, ik heb het gevoel dat ik niet, I can't push back.
Ja.
Dus dat is, ik denk gewoon, voor leiders zijn er heel veel verschillende niveaus waar we naar gaan kunnen kijken. Het werk zelf, hoe we zelf, onze eigen self-leadership,
mm-hmm.
En ook misschien hulp van buitenaf kan ook assisteren. Als jij CEO van je organisatie bent, soms is het handig om of met andere C-suites te gaan praten, of iemand zelfs met een consultant aan de slag te gaan, om echt een beetje objectiviteit te krijgen van hoe zit het met onze cultuur.
Ja, even met een andere bril, met een andere blik naar je eigen bedrijf kijken. Want je ziet het niet, hè? Je hebt een soort blindheid voor patronen. Alsof je aan een goudvis vraagt van hoe is het water? Ja, weet je, welk water?
Precies, ja, exact dat.
En als je professionals die twijfelen van, goh, zit ik misschien tegen een burn-out aan? Of is er iets anders aan de hand? Als je die advies zou willen geven, wat kan je ze meegeven?
Het belangrijkste stap die ze nu kunnen zetten is denk ik naar dit gesprek luisteren en actie ondernemen als gevolg. Ik weet zeker bij mezelf, toen ik in burn-out zat, als ik dit had gehoord, had ik gedacht van, interessant, maar dat overkomt mij niet.
Ja.
En als je misschien het gevoel hebt van, ja, ik heb ook symptomen, ik voel me ook niet helemaal lekker in mijn vel, ik heb ook het gevoel dat ik alleen maar aan het geven ben, dat soort dingen, luister daarnaar alsjeblieft. En als eerste stap zou ik zeggen, zoek iemand waarmee je dat kan delen. En dat kan zijn je partner of een goede vriend of vriendin. Het kan een coach of een therapeut zijn. Maar we kunnen pas actie ondernemen en dingen veranderen als we erkennen dat er iets aan de hand is.
Ja.
En dat kan heel veel moed vragen van iemand die druk is en die heel veel deadlines heeft bijvoorbeeld. En die heeft zoiets van, ja, ik heb geen tijd om burn-out te raken. Dat past niet in mijn agenda, dus nee. Maar zoals ik dat in mijn boek verwoord even in het Engels. If you think you can outsmart burn-out, burn-out will prove you wrong.
Ja, absoluut. Absoluut. Mooi. En denk je dat het altijd nodig is om thuis te gaan zitten als je een burn-out hebt? Of zijn er situaties denkbaar waarbij je toch wat kunt blijven werken?
Het hangt heel erg van, iedere burn-out is anders. Het hangt heel erg van jouw situatie af. Vaak zie ik wel dat de impact op lichaam, fysiologie en ook je hersens zodanig groot is dat het nodig is om letterlijk te herstellen, rust te nemen, zodat het lichaam kan herstellen. Want als je heel lang in sympathetic nervous system, heel alert, heel erg reactief hebt geleefd, dan heeft het lichaam tijd om de parasympathetic nervous system in werk te laten doen, omdat die herstel het hele...
Het is echt meetbaar in je bloed, hè? Tenminste, dat verbaasde mij toen, maar ze konden gewoon meten in mijn bloed dat mijn cortisol veel te hoog was.
Ja, ja.
Het bijna een soort bijnieruitputting, ja.
Exact. En ik denk, ik ben ook zo opgevoed van, weet je, heel erg met het intellectuele bezig.
Ja.
Dus altijd denken dat als ik het gewoon, dat hier dus in mijn hersen, dat alles is. Terwijl ons lichaam, zoals Bessel van der Kolk het zo mooi zegt, the body keeps the score.
Ja, absoluut. Ja.
Dus dat is voor de meeste mensen zou ik denken, eigenlijk als je echt in burn-out zit, is een manier van rust en afstand van werk nodig. Er zijn ook gevallen wanneer dat niet gebeurt, maar in de meeste gevallen wel.
Ja, mooi. Laatste vraag, als mensen wat meer over jou willen weten. Je hebt een paar boeken geschreven. Waar kunnen ze meer over jou te weten komen?
Ja, mijn website is www.salcla.com. En daar kun je ook mijn boeken vinden, contact met mij opnemen, meer over mij leren. Ja, dus dat ja.
Ik zal zorgen dat het in de show notes komt, zodat mensen het makkelijk kunnen opzoeken. Dankjewel, Sally. Was mooi, openhartig en heel interessant, heel leerzaam.
Dankjewel. Het was een hele fijne gesprek voor mij ook. Dank je.
Dankjewel voor het luisteren naar de Nieuwe Leiders Podcast. Was deze aflevering waardevol voor je? Door hem te delen of een recensie achter te laten, help je nog veel meer mensen om de Nieuwe Leiders Podcast te vinden. En vergeet niet de podcast te volgen, zodat je niets meer mist. Ik tref je graag bij de volgende aflevering.